Naar 1 Johannes 4 begeven wij ons weer. 1 Johannes 4, waar wij het laatst hebben stilgestaan bij vers 10. Nogal uitgebreid, moet ik zeggen. Namelijk bij dat de liefde Gods tot uitdrukking komt in dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat het hier niet gaat over al zo lief heeft God de wereld gehad, maar over al zo lief heeft God ons gehad, dat hij zijn zoon gezonden heeft tot verzoening. En dat is het woord dat rechtstreeks verwijst naar de grote verzoendag en daarmee naar het verzoendeksel. Kortom, het verwijst naar de oudtestamentische inzetting van grote verzoendag, waarbij de hoge priester eenmaal per jaar dus inging, niet zonder bloed, in het heilige der heiligen en daar verzoening deed, officieel, voor de zonden des volks. Niet voor de zonden van de Ammonieten, de Moabieten, de Edomieten, de Kalebieten en er waren nog andere bieten, wie het maar waren, maar voor die van Israël. Dat wil zeggen, de hoge priester doet verzoening voor de zonden van zijn volk. Niet voor de heidenen die daardoor deel krijgen aan zijn volk of iets dergelijks, want dat is helemaal niet aan de orde. Het is verzoening voor de zonde van zijn volk. Dat is de term die we gelezen hebben, meen ik ook, in Hebreeën hoofdstuk 2, de laatste verse van het hoofdstuk, waar dat samengevat zo in één zin staat. En daar zouden we bij moeten blijven. Het punt is namelijk dat de Heer in onze dagen, sinds zijn opstanding, wat doet speciaal voor de zijnen, voor degene namelijk die God aan hem gegeven heeft, met dank aan Johannes hoofdstuk 17. Dat is dus zijn volk, zijn huis heet het daar ook, al heet het dan inmiddels Hebreeën 3. En het heet ook wel zijn lichaam. Maar dat is de variant die wij vinden in Efeze hoofdstuk 5, waar staat dat de Heer zich overgegeven heeft voor de gemeente, die zijn lichaam is. En woorden van die strekking vinden we trouwens ook nog in Titus hoofdstuk 2. Maar goed, het moet maar duidelijk zijn, want ik heb er heel lang over doorgesproken vorige keer, dus we gaan nu gewoon verder met het vervolg van de uiteenzetting. Het ging namelijk over wat in vers 7 heet: geliefden, laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En die liefde die uit God is, werd dus gedemonstreerd in wat de Heer nu doet via zijn zoon, zijn gezonde zoon, voor ons, de gemeente. En daarna worden wij geacht daar ook een voorbeeld aan te nemen en dus elkander lief te hebben. En daarover gaat het dan verder in vers 11 inmiddels. En daar waren wij aan toe. Waar staat geliefden? Leuke adressering overigens. Niet kinderen, vaders of wat het maar was. Maar deze keer is het geliefden. Indien God ons al zo lief heeft gehad, namelijk dat hij zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden, uit de vorige zin. Indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Dat lijkt mij een tamelijk vanzelfsprekende redenering. De Heer heeft u lief, de Heer heeft mij lief, en dus hebben wij elkaar lief. Je kan ook zeggen, u bent een kind van God, ik ben een kind van God. En aangezien het bloed, mooi het bloed, leven. Aangezien het bloed kruipt waar het niet gaan kan, heet dat in goed Nederlands. Betekent het dus dat hoe gespannen uw relatie tot mij dan ook is en mijn relatie tot u, niettemin kunnen we niet zonder elkaar, toch? En voelen we ons met elkaar verbonden. Ik denk dat ik dat aardig geformuleerd heb zo. Want dat we elkaar lief hebben is niet gelegen in dat we zulke aardige mensen zijn, wederzijds. Maar in het feit dat we het voorwerp zijn van de liefde Gods en leden zijn van één en hetzelfde lichaam, dan wel lid zijn van de ene heilige algemene christelijke kerk. Hoeveel hoofdletters dat zijn, hebben ze gewoon niet meer kunnen tellen. Maar u weet dat toch, daar staat toch, is dat niet de apostolische geloofslijnis? Of welke was het ook alweer? Ik kan die formulieren niet uit elkaar houden. Dat komt omdat ik daar ook nooit mijn best voor gedaan heb. Ik geef het meteen toe. Het is nu te laat om dat nog te doen, denk ik. Maar dat is toch het credo. Geloofslijnen, ik geloof in de ene, heilige, algemene, christelijke kerk. Oké, het was bedoeld tegen de Romeinse kerk, die zich algemeen, namelijk katholiek, noemt. En protestanten hebben toen uitgevonden dat het moest zijn dat er wel zoiets als een katholieke, namelijk een algemene kerk, bestaat. Maar dat is dan niet de Romeinse, dat is de onze. De fout is echter dat men alsnog bedacht heeft dat het onze kerk is die, en daarna hoe die heet. En dat is dan jammer, want die heeft verder geen naam. Hè? De ene algemene heet dat. Dat klinkt als een levensverzekering, en dat is het natuurlijk ook, maar doe maar. De ene algemene, christelijk, daar horen wij bij. En die is niet hier op aarde ergens opgeschreven of ingeschreven of iets dergelijks. Die is in de hemel ingeschreven, volgens Hebreeën hoofdstuk 12. Want wij zijn gekomen tot die gemeente van eerstgeborenen, die raad van oudsten, de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. In het hemelse Jeruzalem wordt het daar bij gelegenheid ook genoemd. En daar horen wij bij. En dat verbindt ons met elkaar. Zie? Niet omdat we daar een lijst van hebben wie erbij hoort, maar dat was net het probleem van deze brieven van Johannes, en daar hebben we het ook steeds over. Hoe weten wij nou wie erbij hoort? Daar ging het toch steeds over. Dat blijft zo tot het eind van de brief aan toe. Hoe weten wij wie erbij hoort en wie wij lief zouden hebben overigens? En dat zijn dus degenen die zich kenmerken door liefde voor het woord van God, voor de geboden heet dat in het jargon van Johannes. En we merken het ook aan dat we elkaar lief hebben. Dat bepaalt onze gemeenschap. Sterker nog, dat is onze gemeenschap. Indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. Niet de mensheid in het algemeen, die men abusievelijk onze naaste is gaan noemen. Dat komt door Erasmus, zeg ik altijd, te kort door de bocht. Dat komt door het humanisme. U weet over het humanisme, heb ik u dat al eens uitgelegd? Daar is één zin voor, die heb ik niet bedacht, maar die bestaat al heel lang. Humanisme is christendom zonder Christus. Het idee van dat men christelijke normen en waarden, wat het ook wezen mogen, wil toepassen op de mensheid als zodanig, maar waarin de Heer zelf geen rol van enige betekenis speelt. Waar soms zijn naam genoemd wordt, gebeurt ook in zogeheten kerken. Nee, ik bedoel het niet lelijk te zeggen, ik bedoel gewoon zo is dat toch. Daar speelt de Heer geen rol. Dan gaat het om de mens, medemenselijkheid, dat is humanisme. Dat betekent letterlijk menselijkheid, hè? Humanisme enzovoort. En dat noemt men dan naastenliefde, medemenselijkheid. Maar dat is geen liefde voor de naast, dat is liefde voor iedereen. Dan heb je het begrip naaste ook uitgekleed. Daar is Christus buiten gezet en de naaste ook. En bij nader inzien is het verschil ook niet zo groot, maar dat leg ik u een andere keer wel weer uit. Waar de apostel het over heeft, is niet over onze relatie tot de wereld, de mensheid in het algemeen, maar onze relatie met onze verhouding tot onze medegelovigen. Binnen wat dan heet het lichaam van Christus, binnen zijn volk. Want zo wordt het begrip naaste in het Oude Testament ook gedefinieerd. De uitdrukking, gij zult uw naaste lief hebben als jezelf, staat namelijk niet in de 10 geboden, maar staat ergens anders. En er staat bij, ik weet het uit mijn hoofd niet welk vers het is, maar daar staat bij wat de naaste is. Dat wil zeggen, dat zijn de leden van uw volk, staat er. Dat zijn andere Israëlieten. En toegepast op het volk waar wij nu deel van uitmaken, dat heet de gemeente, althans in de Statenvertaling. En onze naasten, meervoud, zijn de leden van datzelfde volk. En als het er maar één is, is het uiteraard Christus zelf, die ons barmhartigheid heeft bewezen. Maar Lucas 15, dat ga ik nou niet uitleggen. Hè? Dat wordt u geacht langzamerhand toch wel te beseffen. Wie is de naaste geworden van degene die in rovers handen gevallen was? De barmhartige Samaritaan is de naaste van degene die in moordenaars handen gevallen was. Dat was u, dat was ik. En onze naaste is dus degene die ons gered heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Die zich associeert niet eens met Jeruzalem, maar met Samaria. En dat komt omdat Jeruzalem hier op aarde nog lang niet aan de orde is. Dat is pas in de wederkomst van Christus. En in onze dagen is het Samaria, dat de hoofdstad was van de 10 stammen van Israël, waar trouwens ook 10 Melaatsen woonden, die genezen werden. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben allemaal. Hè? Ik bedoel, die dingen, dat is zo duidelijk als wat. Dat zit zo verankerd, met een heleboel ankers, in de Bijbelse uiteenzetting. Daar kom je niet omheen. Dit is wat het is. En niet zoals menselijke filosofie. Ach, het heeft altijd wel wat. Het waren goedwillende mensen die die dingen bedachten en die de democratie hebben uitgevonden, dan wel het humanisme, maar ook het kapitalisme en het communisme en het socialisme. Het hedonisme, ken je dat ook nog? Ik heb begrepen dat het populair is op Urk, maar dan op zaterdagavond. Maar dat even terzijde. Dat zoeken we een andere keer weer op, hè? Goed. Het is allemaal mensenwerk en het gaat een poosje leuk en dan stort het vanzelf in elkaar, want het komt vanzelf aan zijn grens. Het komt altijd aan de grens. Dat is de grens niet alleen van fossiele brandstoffen, maar ook grenzen van de groei. Dat was de Club van Rome, dat was voor uw tijd, maar het was in mijn tijd, laat ik het zo zeggen. Dat zijn allemaal dingen die zijn allemaal achterhaald enzovoort. Er komt altijd wel weer wat anders en dat is met alles wat mensen uitdenken. Is wat voor te zeggen, maar het gaat voorbij. Ik heb het Freek de Jonge nog ooit eens horen zeggen, maar dat is ook alweer jaren terug. Hij zei, het is maar goed dat de idealen die wij nastreefden in onze jeugd nooit bereikt zijn geworden. Je vraagt je nog welke idealen dat waren. Nou, dat is hij waarschijnlijk ook vergeten en ik inmiddels ook. Dus ik hoef het ook niet uit te leggen. Maar zo gaat het met een mens. Hij leeft precies lang genoeg, denk ik wel eens, om te beseffen dat wat hij in zijn jeugd nastreefde sowieso niet wenselijk was. Maar toen wenste hij het wel. Hebben we die nog? Wat denkt u nou? Was ik nou maar niet op de A12 gaan zitten gisteren? Als we tijd van leven hebben, vraagt iemand nog eens, je hebt het een keer gehad over de A12, wat was daarmee? En dan moet ik ook zeggen, ja, dat weet ik niet meer. Ik weet trouwens toch niet waar het over ging. Over het klimaat. Jammer, dat verandert ook, dat weet u toch? Nou, laat maar. Het zijn allemaal dingen die voorbij gaan. Wat voor ons echt alleen maar telt, en ik hoop dat dat goed tot u doordringt, niet alleen vanavond, maar ook de vorige keer al. Wat voor ons alleen telt in onze relatie met de Heer, is onze relatie met elkaar. Want het werk van de Heer is gericht op onze relatie met elkaar. Is gericht op de opbouw van zijn gemeente, kwalitatief en kwantitatief. Nou ja, andersom, eerst kwantitatief, dat wil zeggen dat er aan toegevoegd wordt, en dan kwalitatief, dat het opbouwt. In het geloof en inderdaad in goede werken. Zo schrijft Paulus het aan Timotheus immers, dat Christus zich overgegeven heeft voor die gemeente, dat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, staat er dan. Stond hier ergens, even kijken waar het staat. Ja, staat er nog. In Titus 2, vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons verlossen zal van alle ongerechtigheid, en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen. Die term komt uit Exodus, een eigen volk. Exodus, waar het toegepast wordt op Israël, een volk hem ten eigendom. Een eigen volk zou reinigen, dat wil zeggen zou heiligen, wijden aan zijn dienst. Dat blijkt, want er staat achter, ijverig in goede werken. En vervolgens, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Nou ja, daar zijn wij nu dus al enige maanden mee bezig, naar aanleiding van deze brief. Dus terug naar 1 Johannes 4. Wij zijn ook schuldig elkander lief te hebben. En dan neemt de apostel weer een paar stappen terug, neemt een draad op en zegt, niemand heeft ooit God aanschouwd. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Dat weet u toch, hè? Dat niemand ooit God aanschouwd heeft. Hebben we het daar al over gehad? Dat niemand ooit God aanschouwd... Geloof het niet, hè? In Johannes, dat wil zeggen in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, in de inleiding feitelijk tot heel dat Bijbelboek, daar staat in vers 18 van Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Waarna hij meldt, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons vooruit. Die heeft verklaard. Uitgelegd staat er eigenlijk. Dat staat het beroemde woord, exegese. En dat betekent zoveel als uiteenzetten, uitleggen, uiteenleggen. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is nogal een krasse uitspraak nadat hij het vers daarvoor melding heeft gemaakt van de wet van Mozes. Want het eerste waar je dus aan denkt als je vers 17 gelezen hebt en dan bij vers 18 komt. Het eerste waar je aan denkt dan, wat zag Mozes dan? Mozes heeft toch God gezien? En de goede vraag is natuurlijk, wat zag Mozes dan als hij niet God gezien heeft? Dan zegt vers 18 wat Mozes gezien heeft. Mozes heeft gezien het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Nou ja, hij heeft gezien een uitbeelding. Ik blijf nu bij uit vanwege uitgelegd, een exegese. Hij heeft gezien een uitgedrukt beeld van God. Want God, de Godheid, neem het maar abstract dan, God kan niet gezien worden. En als God toch gezien wordt, want zo lezen wij het in de Bijbel, dan ziet men dus een uitgedrukt beeld van God. God vertoont zich in een bepaalde vorm. Dat is gewoonlijk, als God aan de mens verschijnt, de vorm, de gedaante, de gestalte, heet dat ook in de Filippense brief, dan verschijnt de gestalte, de gedaante van één mens. Ja, van de mannelijke kunnen, ja. Want zo staat het in de Bijbel, één man. Daar is natuurlijk altijd wat discussie over, omdat men in twijfel trekt of God wel kan verschijnen in de gedaante van een man. En een subtiele variant die men heeft uitgevonden is andersom. Dat een man, een mens, als zodanig op een of andere wijze sowieso altijd iets goddelijks in zich heeft en dus uitdrukking geeft aan de Godheid. Dit is een populaire gedachte ter onderbouwing vanuit christelijke bron van het humanisme. En je kunt het vandaag allerwege horen. Misschien niet op Urk, daar wil ik afwezen. Ik verexcuseer me maar even. Maar het idee van dat je God ziet in je medemens. En dat God in een ieder van ons woont. En dat elk mens zo een kind van God is enzovoort. Is een wijdverbreid idee. Want de mens wil zich graag beschouwen als God. En als de kroon der schepping. En als degene die de hele schepping, de hele wereld in stand moet houden. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Dat zijn we dan zelf die dat doen moeten. Dat is tegenwoordig populair, toch? Vroeger moest je goed zijn voor je schoonmoeder en voor je konijnen. Tegenwoordig moet je de hele planeet in stand houden. Zo niet de hele Melkweg, dan wel het hele universum. En ook nog alle parallele universa. Of is het universums? Dat weet ik eigenlijk niet. Waarom ik dat niet weet? Omdat er maar één universum kan zijn. Dus er is geen meervoud van. Dat kan helemaal niet. Dat zijn luiden. Niet science fiction, wou ik zeggen. Dat is geen science, dat is fiction. Dat hebben ze bedacht. Dat kan niet. Als je het hele heelal hebt, kun je niet nog een heelal hebben. Toch? Hoewel er zijn die hebben 100% en dan toch nog weer 200%. Heb je dat? Maar ook daarmee word je geen voetbalkampioen. Maar laat me zitten. Het zijn vreemde uitdrukkingen. Maar je moet er vanaf. Je moet terug naar wat ze werkelijk betekenen. En het punt is dat als God, de onzienlijke God, de Godheid, die niet woont in tempelen met handen gebouwd, die het heelal kan hem zelfs niet bevatten, staat er ergens, zegt Salomo namelijk, en Paulus zegt het hem na. Hoezo? Nou, die God die vertoont zich in de gedaante van een mens. Dat is klassiek. En bovendien klassiek, dat heeft men niet bedacht. En toen opgeschreven, dat is historisch. Zo doet God dat, zo deed God dat in het Oude Testament. En wij spreken dan in theologisch jargon van een theofanie. Want theos is God en fanie, dat komt van, dat betekent een verschijning. Wij kennen het uit het woord fantasie. En we kennen het uit het fantoom. Dat is een spook. Dat is een geestverschijning. Van, een verschijning. Fantoom. Ik zal geen verdere voorbeelden noemen. Maar God verschijnt in het verleden. We noemen het een theofanie. En sommigen hebben goed nagedacht en zeggen, nou, je kan het ook een christofanie noemen. Want het is eigenlijk ook te beschouwen als een verschijning. Een voorverschijning. Christus. Men gebruikt het zelfs als een argument voor het zogenaamde voorbestaan, pre-existentie, voorbestaan van Christus. Wat een beetje lastig is, want Jezus werd pas de Christus in zijn opstanding. En bovendien had hij toch eerst mens moeten worden om de Christus te kunnen zijn, want de Christus stamt af van David. En voor de geboorte van Jezus stamde Jezus niet af van David. En had hij bovendien ook niet de naam Jezus. Laat staan Christus. Dus je komt er niet ver mee. Het is tamelijk wat taal eigenlijk. Dat komt omdat die termen niet goed gedefinieerd zijn geworden. Maar je krijgt wel degelijk in oud-testamentische tijd te doen met een verschijning van God. Waarna het niet zo gek is dat iemand vraagt, maar hoe heet u eigenlijk? Of wat is uw naam, zo letterlijk mogelijk vertaald? Of hoe moet u genoemd worden? Met een naam, want dat noemen en namen, dat is hetzelfde. Hè? Welke naam draagt u? Met welke naam kunnen wij u aanroepen? Ik geloof dat je tegenwoordig moet zeggen, wat is je BSN-nummer? Hè? Ja, ja. Of je schuilnaam op Facebook. Of waar dan. Ja, hoe bereik je iemand? Roep maar gewoon een naam. Hoe is uw naam? En hij antwoordt dan, ach, u weet het. Het standaard, het breedste antwoord is, ik ben die ik ben. Waarom vraagt u mijn naam? Daar ik toch ben. En daarna staat er dat hij bekend was onder de naam Jehovah, vertaald met ik ben die ik ben of zoiets. Kunnen wij niet goed vertalen, maar dat betekent zoveel als ik ben de onveranderlijke. Ik hoor niet tot deze wereld die van veranderlijke aard is. Ik hoor niet tot deze mensheid, een sterfelijke mens. Ik maak geen deel uit van dit klimaat dat veranderlijk is. Want alles in de wereld is veranderlijk, ook het klimaat. En u ook trouwens, de politiek ook. Dus ik snap de crisis niet. Of het moet zijn dat we altijd in crisissituatie leven. Maar ja, dat is serieus. Ik weet niet waarom men geen afstand kan nemen. Waarom men zich eerst midden in het conflict plaatst. Dat men zelf creëert en dan paniek laat uitbreken. Waar mensen worden geacht een gezond verstand te hebben. En dingen te kunnen objectiveren. En dan zeggen gewoon, ja, alles is veranderlijk. Hoezo? Wat is het probleem nou echt? En dan is het ook wel zinnig om een keer vast te stellen dat er dingen zijn waar we helemaal toch niks aan kunnen doen. Toch? Of vast te stellen dat wij sterfelijke mensen zijn. We gaan toch voorbij. Ja, onze kinderen ook, ja. Zeker. Ja. Dat hebben ze geërfd van ons. Het is onze schuld. Toch? Ik ben er heel laconiek over. Niet dat ik het niet erg vind. Ik vind het heel erg. Maar ja, daarom prefereren wij het evangelie te prediken. Dat zegt dat er onvergankelijke dingen zijn waar wij deel aan kunnen krijgen omdat God ze ons aanbiedt. God, die abstracte die nooit iemand gezien heeft. Nou, God die verscheen in een gedaante met een naam die aan te roepen is, waarvan staat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat staat ook in een Joodse Bijbel. Ik bedoel het Hebreeuws van het Oude Testament. Joel 2, de laatste verse, ja, bijvoorbeeld. Er zijn er nog een paar, hoor. Maar daar staat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En u weet wat men in het Jodendom bedacht heeft. Dat het streng verboden is om de naam des Heren aan te roepen. Zeg maar. Wij spreken vrijmoedig over de Heere God, Jehovah, eventueel. Of hoe we het maar uitspreken, toe maar, enzovoort. Maar bij de Joden mag dat niet. Dan moet je omzeilen. Dan moet je zeggen de eeuwige of de naam. Hashem, de naam. Want er staat al wie die naam Hashem zal aanroepen, zal zalig worden. Zie? Die Heer, daar gaat het om. Het punt is namelijk dat God zich vertoond heeft van den beginne aan de mens in een gedaante die aan te roepen is onder deze naam. De Heere. Voor alle duidelijkheid, hij krijgt ook die andere titel, Heere Adonai. Dat is gewoon het zelfstandig naamwoord voor Heer. En dan heet hij Adonai Jehovah, want de Heer, achter de term de Heer, moet altijd een naam komen. Toch? Welke Heer? De Heer God. De Heer Adonai Elohim. Eventueel Adonai Jehovah, dan staat er in onze Bijbels gewoonlijk de Heere Heere. Wat lastig is, omdat er dan twee keer hetzelfde staat, maar in de grondtekst is dat niet het geval. Adonai Jehovah. Wat men ziet van God, van de Godheid, is zijn uiterlijke beeld. En de aardigheid is dan dat het Nieuwe Testament zegt dat de opgewekte Jezus, de risen one, degene die opgewekt is uit de dood als eerstgeborene aller creaturen en als eerstgeborene uit de doden, dat die het beeld Gods is. Want alle schriftplaatsen waar over de Christus gesproken wordt als over het beeld Gods, als beelddrager Gods, uitgedrukte beeld van Gods wezen, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont, zijn allemaal schriftplaatsen die spreken niet over Jezus voordat hij mens werd. Zoiets al zou kunnen bestaan, bedoel ik dan maar. Ook niet in zijn omwandeling op aarde, maar alleen over degene die opstond uit de dood. Sterker nog, zo wordt het ook voor het eerst gezegd door Petrus, want die zegt, God heeft hem opgewekt en hij is van Gods wegen gesteld tot Here en tot Christus. Wie? Degene die gij gekruist hebt. Staat in Handelingen 2. En de andere uitspraken hebben allemaal betrekking op de opgestane. En sindsdien, sinds zijn opstanding, is hij dus ook geworden wat hij worden moest en zou. De Christus, de beloofde Messias, met eeuwig leven, met een onwankelbare troon uit het huis van David. Maar als uitgedrukte beeld van Gods wezen, als beelddrager Gods en dus als de echte, definitieve tweede. Adam, ja, herkent men hem dan in het Oude Testament, waar de onzinnelijke God zich openbaart, zich namelijk verschijnt, in een gedaante die gewoonlijk samenvattend wordt aangeduid als de Heere God, Jehovah namelijk. En vandaar dat je in het Oude Testament, en met name in Jesaja, vele malen in Jesaja trouwens, leest, verhoudingsgewijs vele malen, leest, ik ben Jehovah, ik ben de Heere, ik ben uw God, ik ben de verlosser Israëls, buiten mij is er geen God. Behalve mij is er niemand. Dat is de enige. En ik ben de verlosser. Staat er allemaal. Dus achteraf zien wij in het Oude Testament een verschijning. Ja, van de Christus kun je niet zeggen. Achteraf sprekend kun je dat wel zeggen trouwens. Maar binnen het Oude Testament, in die historie, kun je dat niet zeggen. Maar je kunt wel zeggen, het is een verschijning van het beeld Gods. God verschijnt in een gedaante. En ooit zal God verschijnen in een gedaante. En die zal verlossing tot stand brengen. En die zal bekend worden als de Messias. Hebben u dat nog? Dat is de Heer Jezus Christus. En zeg niet dat dit niet te begrijpen is. Want dan zeg ik, als u wat wil horen wat echt niet te begrijpen is, dan moet je terecht bij de klassieke leer van de drie-eenheid. Ik denk dat er weinigen zijn die hem echt kennen. Dat maakt het zo lastig. Maar gewoonlijk, de uiteenzetting die dan gaande begint met dat je het toch niet begrijpen kunt. Daarna gaan ze het toch uiteenzetten, maar je kan het niet begrijpen. Zeg eens op voorhand. En wat ik u vertel, ja, dat is te begrijpen. Misschien moet je wat moeite doen, misschien moet je wat vooroordelen kwijt. Maar als je nooit wat anders bestudeert dan je Bijbel, ik zei niet leest. Ik zei, als je nooit wat anders bestudeert dan je Bijbel, is dit geen enkel probleem. En ik heb het ook nooit anders geleerd. Want als je alleen je Bijbel bestudeert, kom je vanzelf tot dit idee. Er is niks moeilijks aan. Wie Melchizedek was? Een theofanie. Oké, een christofanie. Een verschijning van het beeld Gods, van Jehovah zelf. Zie? En terugkijkend zeggen we, het was de Heer Jezus. Dat kan niet, hij heette pas later Jezus, maar dat geeft niet. Daarom heet het retrospectief, terugziend. Zo goed als dat Paulus zegt dat Christus voor ons gestorven is. Na de schriften. Jawel, maar toen hij stierf was hij nog niet de Christus. Maar het is nou juist waar het om gaat. Hij werd de Christus langs die weg. En voor zover wij christenen zijn, in de Bijbelse betekenis van de term, is precies hetzelfde. Wij zijn gestorven eerst, maar toen waren we nog geen christenen. We hebben deel gekregen aan de dood van de Heer Jezus. En we zijn met hem opgewekt op grond van geloof. En sindsdien zijn we christenen. Naar Bijbelse maatstaven. Dat is de enige natuurlijk. Dat zijn de enige maatstaven die werkelijk tellen. Niemand heeft ooit God gezien. Wat zag men dan? Nou, zegt Johannes in Johannes 1 vers 18, de enig geboren zoon die in de schoot des vaders is. Jawel, u begrijpt toch dat het over de Heer Jezus gaat? De enig geboren zoon. Hij is de zoon officieel nadat hij tot zoon gesteld is geworden. Dat was in zijn opstanding. Hij heet de enig geborene synoniem met eerstgeborene op grond eveneens van zijn opstanding. De enige geborene, de eerstgeborene, de begoed, de reshit, de egat. Oké, de eerstgeborene, enige geborene van een nieuwe schepping. Dat is op grond weer van zijn opstanding. Die is in de schoot des vaders. Dat wil zeggen, daarheen is hij teruggekeerd in zijn opstanding. Zijn opstanding wordt al aangekondigd in vers 14. Waar het gaat over dat het woord van God vervuld is geworden. Ik lees met opzet niet wat er zwart op wit in de Statenvertaling staat. We hebben daar namelijk over gesproken. Over die uitdrukking, het woord is vlees geworden. En dat ga ik echt niet nu opnieuw behandelen, want dan komen we weer een stap verder. Waar het over gaat, is dat de Heer is opgewekt en daarmee is het woord van God vervuld geworden. Als de enige geborene van de Vader. En wij hebben hem aanschouwd, zegt Johannes. Zo is het maar net. Maar wat men dan gezien heeft, is het beeld Gods. God uitgedrukt in de mens. Precies zoals het op bladzijde 1 van uw Bijbel staat. Laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Want dat staat er. En dat heet dan in 1 Korinthe 15 de tweede Adam, de laatste mens, of hoe je dat maar noemen moet. Maar zo is dat. Maar het punt is dus dat als hier staat niemand heeft ooit God gezien, in verband met Mozes uit vers 17, dan staat er dus dat wat Mozes gezien heeft, wie Mozes gezien heeft, kennen wij inmiddels als de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Wij kennen namelijk Jezus Christus. Uit vers 17, voorgaande vers. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En mind you, Mozes zag dus degene die wij inmiddels kennen als Jezus Christus. Dat is wat er staat. En dat betekent meteen dat niet Mozes dominant is omdat hij eerder was in de geschiedenis. Zo van, de wet komt eerst en dan, want dat is het hoogste wat er is. Integendeel, wat Mozes gezien heeft, was namelijk wie wij nu kennen als Jezus Christus. En daaraan was hij ondergeschikt. Heb je dat nog? Dat is op dezelfde wijze als dat er van Abraham staat, dat hij ondergeschikt was aan Melchizedek. En dat uitdrukte doordat hij tienden gaf aan Melchizedek. Dat betekent dat wat er ook in de loop van de geschiedenis gebeurde, vooral in oud-testamentische tijd, het is ondergeschikt aan Gods belofte met betrekking tot dat beeld Gods, of die mens naar Gods beeld en gelijkenis enzovoorts. Want die was eerder. Althans, die wordt eerder genoemd. Al op bladzijde 1. En daar gaat het om. En wat ik nu in een paar woorden probeerde te zeggen, is wat Paulus uiteenzet bijvoorbeeld in Galaten hoofdstuk 3. Hij zegt, wat er ook gebeurt, die wet kwam, maar 430 jaar daarvoor had God al zijn belofte gedaan aan Abraham. Dat was ouder. En weer op een andere plaats staat van Abraham, jawel, maar hij betaalde tiende aan Melchizedek en dus was hij aan Melchizedek ondergeschikt. Dat is Hebreeën 7. Heb je dat nog? Kortom, daar schuilt van alles achter. De aardigheid, ja, ik moet het niet elke avond gaan staan te vertellen, maar tot mijn verrassing vond ik een paar oude boeken bij elkaar, maar vond ik een paar oude boeken uit de 18e, uit 17 zoveel en uit 16 zoveel, met inderdaad de uitleg over de tabernakel en hoe dat spreekt over Christus en met een uitleg hoe alles in het leven van Mozes typologisch wijst op Christus enzovoort. Ik was stom verbaasd, want het kwam volstrekt uit Calvinistische hoek. Heb je dat nog? Is mij nooit bijgebleven, want in de recentere boeken die ik in de kast heb, dat is vanaf 1800 of zo, daar vind ik zoiets niet. Ja, daar vind ik die dingen wel, maar niet uit een Calvinistische achtergrond, hoor. Hooguit een enkele opmerking hierover, omdat je er niet onderuit kunt dat Mozes een type is van Christus, maar niet een systematische uiteenzetting van hier en daar en daar en al die details daarvan. stel alleen maar vast, tot mijn verbijstering, dat men het dus toch in brede kring wist. Maar dat is leuk. Maar het vervelende van is dat men in diezelfde brede kring dat toch echt weer is kwijtgeraakt. En het niet meer weet. Heb u dat nog? Dat is het tragiek. Men is de eenheid van de Bijbel kwijt, de samenhang van de Bijbel. En inderdaad het idee, in de praktijk, leerstellig niet, maar in de praktijk is men het idee kwijt dat Gods beloften met betrekking tot de zaligheid en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, bedankt aan 2 Peters voor de uitdrukking, dat al deze dingen al vastgelegd zijn vanaf bladzijde 1 van onze Bijbel. En wat er in het Oude Testament allemaal gebeurt, wijst allemaal, alles wijst vooruit. Ook de geschiedenissen wijzen vooruit naar wat tot stand gebracht zal worden en actueel zal worden in de opstanding van Christus. Of eigenlijk gewoon in de vleeswording van het woord. Dat wil zeggen, wanneer het woord van God, de belofte Gods, vervuld zouden zijn of worden in de opstanding van Jezus van Nazareth uit de dood als de eerstgeboren zoon van God. Dat is wat het is. Maar men is die dingen volstrekt kwijtgeraakt. Ik troost mij met de gedachte, dat de dingen die ik u mag vertellen dus bepaald niet nieuw zijn. En ik ben ook niet de eerste die dit soort dingen vertelt. Zie? Maar goed, maar het komt uit de Bijbel. Niemand heeft ooit God gezien, Elohim. Wat men gezien heeft, kennen wij als de enige geboren zoon van God, die inmiddels in de schoot des vaders is. Of zoals Johannes het een paar hoofdstukken verder zegt, die is teruggekeerd naar waar hij tevoren was. Zie? En nou weer de draad opnemen in 1 Johannes 4. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Ja, niemand heeft ooit God aanschouwd. Dat kan ook niet. God is namelijk de onzienlijke God. Want zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Met name door Paulus trouwens. De onzienlijke God. Maar zal ik u even wat laten zien? Ga maar even naar Colossense 1. Colossense 1. Daar lezen wij in daar lezen wij over de zoon van Gods liefde. Dat is de uitdrukking uit vers 13. Een uitdrukking die zomaar weggelopen zou kunnen zijn uit de brief van Johannes dus. De geliefde zoon. Daar staat over de zoon van zijn liefde, dat wij in hem, in die zoon zijn liefde, vers 14, in de welke wij hebben de verlossing, door zijn bloed mag u doorstrepen. Het gaat er niet om of het waar is of niet, het gaat er om of het er staat of niet. En het antwoord is nee, het staat er niet. Maar het doet nou niks ter zake eigenlijk. In de welke wij de verlossing hebben, namelijk de vergeving der zonden. Heb u dat? Wij, gelovigen, hebben in hem de verlossing. Dat was, hij doet verzoening voor de zonde van zijn volk. In die zoon hebben wij de verlossing. Natuurlijk door zijn bloed. Dit is inderdaad Bijbels. Dat hebben we in de brief van Johannes ook al gezien. Maar het staat hier niet, dus vooruit maar weer. En over die zoon zijn de liefde in wie wij de verlossing hebben, namelijk de vergeving der zonden, staat de welke het beeld is van de onzienlijke God. Hier staat dus ook dat niemand heeft God gezien, want God kan niet gezien worden, want God is onzienlijk. En als God zich dan toch projecteert, als dat het goede woord is, manifesteert, kristalliseert, vertoont. Als God zich vertoont, verschijnt dus zijn beeld. En dat beeld, dat is die zoon zijner liefde. Heb u dat nog? Uiteindelijk is het eigenlijk ook het idee achter het woord zoon. Want de zoon wordt geacht de uitdrukking, het beeld, uitgedrukte beeld, te zijn van wat dus de vader heet. En dat is niet alleen in verband met de Godheid, dat is ook in verband met de mens. Vandaar dat in de Bijbel die geslachtsrekeningen belangrijk gevonden worden. En vandaar dat de positie van Jezus als zoon des mensen, en dus als koning en als goel, als lasten, dat die positie ontleend wordt aan zijn afstamming. En vandaar dat we van hem dus een register hebben van afstamming, dan wel van erfrecht, want daar gaat het over. En dus is hij het uitgedrukte beeld ook van Adam. Daarom heet hij zoon des mensen. Zoon van Adam, letterlijk ben Adam in het Hebreeuws. Maar hier staat, hij is het beeld van de onzienlijke God. En in dat verband staat er ook meteen de eerstgeborene aller creaturen. Het woord eerstgeborene, dat begrip kwamen we ook tegen net in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon. Gaat over precies hetzelfde. Dat is de opgewekte Christus. Sindsdien heet hij Jezus, sinds zijn geboorte als mens heet hij Jezus en is hij de Christus en is hij degene met eerst geboorterecht over heel de schepping enzovoort. En sindsdien is Jezus van Nazareth het beeld Gods. En daarom wordt hij aangeduid als Here. Jehovah, Yeshua, de Here Jezus. En dan Messias uiteraard. De onzienlijke God. En dit zijn woorden van Paulus. Woorden van Paulus die herhaald worden min of meer in 1 Timotheus. 1 Timotheus 1 is dat vers 17. Waar het eerst gaat in vers 16 over Jezus Christus. En dan vers 17, de koning nu der eeuwen, de koning der aionen, de koning nu der eeuwen, de onverderfelijke en onzinnelijke, de alleenwijze God, heb je hem? De onverderfelijke, hij gaat niet voorbij, daarom heet hij eventueel, ik ben die ik ben, de onveranderlijke. En daarom noemen de Joden hem de eeuwige. De onverderfelijke, de onzinnelijke. Vandaar dat wij spreken over Godheid als abstract. Omdat God is niet te zien. De onverderfelijke, de onzinnelijke, de alleenwijze. Dat wil zeggen, als er iemand wijs is, dan noem er eens één. Al het andere komt dan niet meer in aanmerking. Dat is God, uiteraard. Dat is de wijsheid Gods. Enzovoorts. De alleenwijze God. Hem zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Enzovoorts. Waarna volgt 1 Timotheus 6. Dus even twee bladzijden omslaan. Vers 16. Nou ja, de... Vers 14 spreekt over de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dan leest hij meteen door. De verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd, dat wil zeggen op zijn tijd, dat betekent niet ooit een keer, dat betekent dat het een vastgestelde tijd voor is, een tijdstip. Welke op zijn tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de koning der koningen en Heere der Heere, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Terwelke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Nou, mooier kan je het niet zeggen, denk ik. Er staat dat Jezus Christus, beter nog de Heere Jezus Christus, te zijner tijd, als de tijd daar is, vertonen zal, hij zal vertonen God. Daar komt het op neer. De alleenmachtige Heer, de koning, de koning, de Heer, de Heer die alleen onsterfelijkheid heeft en ontoegankelijk licht bewoont. Terwijl ik geen mens gezien heeft, nog zien kan. De onzienlijke God dus wordt vertoond, of gewoon getoond, door de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dat was de uitdrukking van vers 14. de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Wat verschijnt er dan? Nou, de Heer Jezus Christus, maar daarmee vertoont hij, hij is de vertoning van de onzienlijke God. In Hebreeën heet dat dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen en vervolgens het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Bij heerlijkheid moet je altijd denken dat een synoniem daarvoor is licht. Licht is heerlijkheid en heerlijkheid is licht, enzovoorts. En licht is een schijnsel. En Christus is het afschijnsel, de uitstraling, zou een ander woord zijn, met volstrekt dezelfde betekenis, is de uitstraling van God zelf. Maar die kan niet gezien worden. Heb je dat? God is de onzienlijke, maar hij verspreidt wel licht. En in dat licht verschijnt dus Jezus Christus, die het beeld Gods is, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Enzovoort. Er is niks moeilijks aan, de Bijbel zegt het expliciet over Jezus sinds zijn opstanding. Ik zeg altijd, toen hij nog op aarde was, had hij geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Was met geen mogelijkheid te zien dat hij op een of andere wijze beeld God zou zijn of zoiets. Dat staat ook nergens dat hij dat was. Er staat wel dat hij profeet was. En we kunnen ook vaststellen dat de wonderen in het algemeen die hij deed niet nieuw waren, want ze zijn ook door oud-testamentische profeten gedaan. Verder kom je niet. Wat, dat hij op speciale wijze verwekt was? Ja, ik weet niet hoe speciaal dat dan was, maar dat is zo, ja. Maar er is altijd wel iemand nou die gaat roepen dat hij nog een paar figuren uit het Oude Testament kent die op speciale wijze verwekt waren. Nee, ik zei niet geboren uit de maag, dat zei ik niet. Dat was alleen de Heer Jezus. Dat was heel bijzonder aan hem. En dat er wat bijzonders aan hem was, ook fysiek, dat geef ik meteen toe. Maar als u mij kunt vertellen wat dat dan is, op grond van de Bijbel, dan houd ik mij aanbevolen. Want ik kan dat niet vinden en daarom doe ik daar ook geen uitspraken over. Heb u dat nog? Ik heb me ooit eens laten uitleggen, maar ik heb er geen verstand van. Is die biologieleraar er ook vandaag? Er is vast wel iemand die kan uitleggen. Iemand heeft mij ooit eens uitgelegd, maar ik ben het vergeten hoe het was ook alweer. Dat het bloed van het kind is niet het bloed van de moeder, maar komt van de vader. En dat betekent dat er toch iets bijzonders aan de hand geweest moet zijn met het bloed van Jezus. Fysiek, toen hij nog op aarde was, zal ik maar zeggen. Maar wat dan? Nou, hier houdt het weer op. Er moet iets bijzonders aan zijn. Volstrekt unieks. Maar meer weet ik niet. Laat staan dat ik zou weten wat voor uitwerking dat dan gehad zou hebben. Ik weet wel dat erop gespeculeerd wordt. Maar daar kan je oeverloos in doorgaan, omdat de Bijbel er mijns inziens niks over zegt. Je kunt alleen met je kennis van biologie en dat soort dingen kun je misschien iets fantaseren. Maar kijk, er heeft ook nog nooit iemand kunnen vaststellen waar de zondige natuur ergens in onze genen is vastgelegd en welk gen dat dan is, eventueel. Of welk bestanddeel in ons bloed, toch, dat dan bepaalt. Zodat je het misschien achteraf er ook uit kunt halen of kunt zorgen dat het er nooit in komt voordat het kind geboren wordt. Ik noem maar een paar ideeën. Misschien dat het bij helpt bij de ontwikkeling van genetische kennis, zal ik maar zeggen. Maar doe maar. Dat weten wij niet en ik bemoei me daar ook niet mee. De Bijbel zegt mij daar niks over. Maar al die dingen die, want wat ik net noemde was eigenlijk dit, al die dingen die aangehaald worden om te bewijzen dat de Heer Jezus was God op aarde, al die argumenten gaan niet op. Het klopt gewoon niet. Hij deed wonderen. Ja, hij was niet de eerste die dat deed. Toch? Daar blijft het dan ongeveer bij. Ja, hij had kennis van alle. Hij was zogenaamd alwetend. Daar weten we niet of hij alwetend was. We weten alleen dat hij soms bepaalde dingen wist. Maar daar heb ik Elisa ook wel eens op betrapt. En Elia en Mozes trouwens ook. Die wisten ineens bepaalde dingen. Wat er gebeurde. Hoe ze dat wisten? Omdat God in dat liet zien. Ze waren profeten. Dat bewijst verder niks. Integendeel, zou ik willen zeggen. En ik moet er eigenlijk veel niet uitgebreider op ingaan. Wat ik probeer voor te houden, is inderdaad dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat God de onzienlijke is. Dus als je in het Oude Testament de verschijning hebt van de Godheid, verschijnt daar een beeld Gods, waarin God zich uitdrukt. En het leidt geen enkele twijfel dat sinds de opstanding van Jezus uit de dood God zich slechts uitdrukt en manifesteert in de gedaante van Jezus van Nazareth, die dus inderdaad het beeld Gods is en als zodanig in de toekomst ook zal verschijnen. Een aanspraak maakt op de titel Heere, Jehovah. Want dat is de titel van God die zich vertoont en God die aangeroepen kan worden. Dat is de naam die de Godheid dus draagt. Maar als hij gehoor geeft aan zijn oproep, omdat hij aangeroepen wordt en hij verschijnt, verschijnt daar Jehovah. Heb ik u dat wel eens, even buiten de eerste Johannesbrief dan, heb ik u dat wel eens verteld? De Bijbel zegt dat ooit in de dagen van de grote verdrukking, nou ja, op de laatste dag van de grote verdrukking, om die reden, kom ik zo op de, dan zal het Joodse volk, de Joodse natie, dat is de Joodse staat, dat is Jeruzalem, volgens Zacharia 14 en nog zo wat schriftplaatsen en natuurlijk Daniel 7, zal men de naam des Heren aanroepen. Want men zou zich bekeren tot de Heren en de naam des Heren aanroepen. En dan zou er ontkoming zijn te Jeruzalem enzovoort. Maar het is wel ter gelegenheid van de ondergang van Jeruzalem. Dit Jeruzalem, wat moet nog gebeuren? Heb u dat? Dan roepen ze Jehovah aan. En die zegt, en te dien dagen, als dat gebeurt, als ik alle heidenen ten strijde heb verzameld tegen Jeruzalem, en de stad zal ingenomen worden, en de huizen zullen geplunderd worden, en er was nog wat ik uit mijn hoofd niet ga citeren, uit Zacharia 14, de eerste verse. Te dien dagen zal ik mijn voeten zetten op de Olijfberg. Wie zegt dat? Ja, Jehovah. Waarom zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg? Ja, omdat hij aangeroepen wordt door officieel het Joodse volk. En of dat dan de premier is, of de voorzitter van de Knesset, of de president van de Joodse staat, dat weet ik niet, maar in ieder geval iemand die het recht heeft om de staat als zodanig, dat betekent niet alle Joden, maar de staat als het volk als zodanig bij God te vertegenwoordigen. Zoals eens Mozes dat deed voor het volk. Zoals eens Salomo dat deed, ook onder belijdenis van de zonde van het volk, riep hij als koning van het volk, riep hij de Heer aan. Bij de inwijding van de tempel was dat. 1 Koningen 6. Zoiets. U vindt het wel als u het zoekt. En zoals Daniel dat deed in het minst bekende gedeelte van Daniel 7, want dat leest nooit iemand, vers 1 tot en met 23. Waar Daniel weet dat de tijd aanstaande is voor een eventuele terugkeer uit de Babylonische ballingschap, en hij als hoogstgeplaatste Jood in een politieke wereld, terwijl er geen Joodse staat bestond. Maar ja, hij was de hoogstgeplaatste Jood aan het hof van de Medo-Persische koning. Roept hij de naam des Heren aan en doet belijdenis van de zonden van het volk. Heb u dat nog? Zo zal in de toekomst iemand dat doen. En dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijven. Wie? Ja, Jehovah, dat is Zacharia 14. Maar het is een nadere toelichting op Zacharia 13, waar leden van het volk aan hem, aan de Heer, aan de verschenen Messias, vragen, maar wat zijn toch die littekenen in uw handen? Dat is, ja, ik heb het niet opgezocht, maar dat is Zacharia 13. Dan vragen ze hem dat. Hoe komt u aan die littekenen? Met andere woorden, zij roepen de Heer aan, Jehovah, die verschijnt ook, maar ze hebben geen flauw idee dat Jehovah, als die verschijnt, niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Deze Jezus die gij als volk gekruist hebt. En die door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Heb je dat nog? Ik kan het nog moeilijker maken, maar eigenlijk mag ik dat niet doen. Want dan moet ik allemaal schriftplaatsen bij u vertellen. Maar dan ben ik zo ver van mijn onderwerp af. Hè. Ik ben van, laat ik het dan zo zeggen, als een persoonlijk getuigenis voor wat dat waard is. Dat ik geloof dat de Heer verschijnt op de Olijfberg als een lichtende gedaante. Officieel met heel de gemeente. Want daar stond was er met de engelen leger van hemelse heerlegers. Prijzende God. Dus de Heer komt met zijn hele gemeente boven die Olijfberg. En dat zien ze echt wel, want het is verder duister. De zon is verduisterd, de maan is verduisterd, de sterren zijn verduisterd. En dan verschijnt de Heer boven de Olijfberg enzovoort. En de Olijfberg scheurt en Jeruzalem wordt verwoest. Dus die mensen die hem aangeroepen hebben en al die anderen hebben weinig oog voor wat er allemaal gebeurt en al dat licht. Ze maken er dankbaar gebruik van om als de wiede weer gaat, dan wel de gesmeerde bliksem. Want de bliksem wordt in dat verband genoemd in Matthäus 24. Daarom kom ik erop. Staat daar. Zullen ze Jeruzalem uitvluchten, dwars door een inmiddels gescheurde olijfberg, de vallei mijner bergen, zegt de Heer. En dan vluchten ze helemaal tot Azal. Dat wil zeggen, tot een toebereide plaats in de woestijn. Daar vluchten ze naartoe. Staat er, Zacharia 14. Maar toevallig weten wij welke toebereide plaats dat is in de woestijn. Die trouwens ook in Openbaring 12 genoemd wordt. Ze vluchten naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid, enzovoorts. Dat is in Petra, ook bij een berg. De berg Hor, die je niet kan missen, omdat daar die witte moskee op staat. En aangezien het gewoonlijk zonnige dagen zijn daar, zie je het ding dus op tientallen kilometers afstand. Je kan het niet missen. Echt waar. Die berg dus. Maar aan de voet daarvan ligt die plaats in de woestijn, de oude hoofdstad van Edom. Oké, een van de Nabateeën, van Ismaël dus. Maar toen maar de oude hoofdstad van Edom, waarna men zou vluchten. En daar, en bij die berg, waar Mozes stierf en Eleazar zijn bediening als tweede hoge priester begon, daar, bij de berg Hor, daar zal de Heer alsnog aan hen verschijnen. En daar zullen ze vragen, wat zijn toch die tekenen? Daar hebben ze even de tijd voor dan. Hè? Dan is het heigend het der jacht ontkomen. En is het... Te moeilijk. Is daar verzameld uit Jeruzalem en uit de Joods gevlucht voor de Russen. Nou, voor de, ja, oké. Okay. Voor Gog en Magog en Ros en Moskou en Mezeg en Tobolsk en Tubal zijn ze gevlucht naar de want daar hebben we het over. En ze hebben ze daar een plaats in de woestijn. En daar verschijnt de Heer dan en dan is het, wie bent u? Nou, het is niet Mozes, want... Of zei ik net Mozes? Ik had Aaron moeten zeggen. Waar Aaron gestorven is... Ik zei Mozes, hè? Waar Aaron gestorven is op de berg... Mozes was op de berg Nebo, dat is net verderop. Maar Aaron, de eerste overpriester, gestorven is en begraven. En waar de berg heet dus Jebel Harun. Aaron. De Jebel. Dat is het goede woord voor Jebel. Gipfel in het Duits. En Jebel Harun, dat is Aaron, Harun. Dat is het graf van Aaron, daar bovenop die berg. Maar daar begon Eleazar zijn bediening. En dat kan je vanuit Petra, kun je dat zien, die plek. omdat die moskee daar staat. Dat witte ding, enzovoorts. En daar zal de heer aan hen verschijnen, daar ben ik stellig van overtuigd. En dan hebben ze even de rust ervan, maar wat zijn dan toch die... Want daar verschijnt Jehovah, maar wat moet Jehovah nou met tekenen in zijn handen? En dan staat er, dan zullen ze over hem rouw bedrijven, als over een enig geborene, jawel. En als over een eerstgeborene, jawel. Dat is nog een hoofdstuk eerder in Zacharia. Het is makkelijk hoor. Dit is hoofdstuk 12 namelijk. Hoofdstuk 13 zegt, wat zijn toch deze tekenen? Hoofdstuk 12 zegt, ze zullen over hem rouw bedrijven. En als wij dan vragen, maar hoe weten ze dan wie het is? Dan komt hoofdstuk 13 en zegt, nou, ze hebben ze tekenen gezien en gevraagd. Maar hoe komt hij daar dan? Nou, omdat bij de verwoesting van Jeruzalem is hij verschenen op de Olijfberg. En dat is hoofdstuk 13. Het wordt een beetje retrospectief verteld. Want waar het om gaat, is dat ze komen tot aanvaarding, tot geloof in Jezus als de Messias. Maar hoe gaat dat dan? Nou ja, dit ging eraan vooraf. Zie? Want het is inderdaad Jezus Christus die aangeroepen wordt als men de naam Jehovah aanroept. En daarom zegt het Oude Testament, al wie de naam Jehovah aanroept, des Heren staat er dan in de vertaling, al wie de naam Jehovah aanroept zal zalig worden. En Paulus haalt het aan in Romeinen 9, of is het al 10, ik geloof dat het hoofdstuk 10 is inmiddels, een paar keer zelfs haalt hij het aan. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, maar uit de context is er geen enkele twijfel over dat hij het heeft over de Heer Jezus. Zie? En dat is de schrik laten van een Joods volk dat het evangelie heeft afgewezen, dat in een grote verdrukking terechtkomt enzovoorts, en niet heeft willen luisteren zelfs naar de prediking van de twee getuigen in de dagen die voorafgingen aan de grote verdrukking als zodanig. In de eerste helft van de 7e week van Daniel, ze roepen in plaats daarvan Jehovah aan, maar als die verschijnt blijkt hij toch niemand anders te zijn dan Jezus Christus. En dan begrijpt u waarom zijn eerste woorden dan zijn, als hij verschijnt. Wat zegt hij dan? Kom op. Als Jezus verschijnt na zijn opstanding, wat zegt hij dan? Vrees niet, zegt hij. Het is ongeveer wat Jozef zei, maar dat is het eerste voorbeeld daarvan in de Bijbel. Hij zei niet, ik ben Jezus. Hij zei, ik ben Jozef. Die gij verworpen hebt, verkocht hebt, enzovoorts. En toen de Heer zich bekend maakte aan Saulus van Tarse, en Saulus vroeg, maar wie bent u dan? En toen was het, ik ben Jezus, die gij vervolgt. En wat zijn in de toekomst, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Ja, dat is wat mij aangedaan is in het huis mijner liefhebbers, staat er dan. Maar hij zegt natuurlijk gewoon, ik ben Jezus. Hebben jullie dat nog? En bij Thomas, die daar trouwens ook een uitbeelding is van het Joodse volk, dat na de 70ste week tot bekering zal komen, dan legt hij zijn vingers in de littekens van de Heer, weet u nog? Anders gelooft hij niet. En dan wordt het toch, ik ben Jezus. Zie je? Tasma. Nou, daar gaat het over. Want de opgewekte Jezus is het beeld Gods. En als hij verschijnt, hebben we van doen met de verschijning van de Godheid. Maar je kan net zo goed zeggen, het is de verschijning van de Messias. Zie je? En dat is Bijbels en dat kan je begrijpen. Natuurlijk heb je daar enige Bijbelkennis voor nodig. En misschien kost het enige tijd. Maar ik zeg u van tevoren, dit is te begrijpen. Dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. En al dat andere, het getheologiseer, zegt van zichzelf dat het onbegrijpelijk is. En I rest my case, zeggen we dan in het Engels. Daar hoef ik niks aan toe te voegen. Als u zegt, dat begrijp ik niet, zeg ik nee, dat klopt. Dat zeggen zij ook, dus waarom doen ze dan moeite om het uit te leggen? Als je het van tevoren zegt, je kan het niet begrijpen. Dit leg ik u uit omdat ik van mening ben dat je dat begrijpen kunt. En feitelijk ook moet, want wij zouden komen tot kennis van Christus. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding enzovoorts. En dan zijn dit hoogst elementaire zaken, hoor. Nou goed, ik probeer terug te gaan naar 1 Johannes 4... Vers 12, niemand heeft ooit God aanschouwd. In vers 20 staat het trouwens ook wel. God die hij niet gezien heeft. Maar dan, dat is wel genoeg. Dus terug naar vers 12. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Maar het eigenaardige is, zegt Johannes, wij hebben hem lief. En als wij God lief hebben, die wij nooit aanschouwd hebben, zegt hij, dan betekent het toch dat die God die je niet kunt zien, die we niet gezien hebben, in ons is, omdat hij in ons werkt. Want God is immers niet alleen de onzienlijke, God is liefde. En dat betekent dat het werk Gods bestaat uit het bijeenbrengen. Ach, de universele uitspraak is ongeveer deze. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Hij brengt alles bij elkaar. Het resultaat is ook, zal ook zijn, dat alle dingen met hem verzoend zijn. Alleen het betekent dat al wat zich niet met hem laat verzoenen, er ook niet meer is. Dat schijnt geen populaire gedachte te zijn, maar ik vertel het er toch maar bij, hè. Het eindigt met God is alles en in allen. Maar dat betekent dat er zijn die er niet meer zijn. Die kent u toch, hè? Zijn er nog die er niet zijn? Ja, ze zijn weggedaan. De Bijbel zegt dat met grote nadruk in het Oude Testament menigmaal. Over het uitroeien, het wegdoen, over het niet meer zijn. Zij zullen niet meer zijn, ze zullen niet meer gevonden worden. Ze worden geworpen in het vuur, of wat het maar was. En in het Nieuwe Testament, de Zoon des Mensen, als hij komen zal, op de troon zijn er de heerlijkheid, zal uit zijn koninkrijk vergaderen. Alles wat de ongerechtigheid doet aan alle goddelozen. En het wordt uitgebeeld in het onkruid, verzamel dat en werp het in het vuur. En in de buitenste duisternis, waar wening is in knes in de dag. Hij doet het weg. Ja, dat ik stop is omdat ik geneigd ben nu te zeggen, ja, dat mag je wel hopen. Maar ja, dan krijg ik ruzie, denk ik, met maar toch. Ik weet nou waarom ik zo ver van u afsta. Zo hier met opzet in de lessenaar zo verder achter gezet. Nee, ik ben de eerste bij de deur dus. Hè. Maar doe maar. En dan mag ik wel hopen dat God de ongerechtigheden wegdoet. Toch? Het is niet verplicht. God doet niet een werk aan ons over en we kunnen er niks aan doen. Dat is fatalisme. En leer van uitverkiezing eigenlijk net zo goed. Van we wachten tot God iets aan ons gaat doen. Als het dan veranderen moet, dan moet God het maar doen. Dan gebeurt er namelijk niks. Wij worden geacht ons bij hem te melden. En te zeggen, hier ben ik, heer, doet u maar wat u wil. Zeg maar wat gij vindt dat ik doen zal, enzovoorts. Ons aan hem onderwerpen. Maar als je dat niet doet, komt het niet goed. Dat wil zeggen, onkruid. Wij zeggen onkruid vergaat niet, maar het is niet waar. Onkruid zal uitgedelgd worden, zegt de Bijbel. Weet u nog wat er staat over de Zoon des Mensen? Die reist af om een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En hij geeft intussen aan zijn dienstknechten elk een pond. Het is Lucas 19. En als hij dan terugkomt, dan krijgen eerst die 10 dienstknechten krijgen hun. Waarom zijn het 10 eigenlijk? Het zijn 10 melaatsen uit Samaria. Ja, dat klopt. Dan komen ze terug en dan krijgen ze loon. En dan helemaal aan het eind van het verhaal... Doch deze mijn burgers die niet hebben... Deze mijn burgers die niet hebben gewild dat de koning over hen zou zijn... Breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Want als je niet in dat koninkrijk wil wezen... Dan hoeft het niet, maar dan word je geacht te verdwijnen. Definitief. Tot in het oneindige betekent dat. Heb je dat? Dat is wat de Bijbel er feitelijk over zegt. God maakt één. Maar of je er deel aan krijgt... ja, dan moet je de naam des Heren aanroepen... en dan krijg je daar deel aan. Zie? En het punt is dat als wij God lief hebben... als het waar is... als wij die God lief hebben... dan drukt het zich uit in de werking Gods... in onze harten, in ons gemoed, in onze levens. Daar komt liefde tot uitdrukking. En liefde, ik zeg het elke keer en ik bedoel niks lelijks. Ik zeg elke keer, liefde is niet maar een emotie die opkomt en weer verdwijnt. Dat is iets mee, heeft met je hormonen te maken. Wij noemen het ook wel verliefdheid. En daar doe ik helemaal niet lelijk over. Maar liefde is nog een heel ander ding. Liefde is de wil tot gemeenschap en is daarmee de wil tot dienstbaarheid. Dat wordt het dus. Zie? En dat is het werk Gods dat bewerkstelligd wordt door hem in ons. Door de inwonende Christus heet dat. Doordat Jezus in je hartje woont. Dan wel door het woord van Christus dat rijkelijk in u wonen. Dan wel door de vervulling met de Heilige Geest. Of wat voor termen er maar voor zijn. Hoeveel termen noemde ik nou? Je schrijft ze allemaal verschillend, dat weet ik. Maar wat is het verschil tussen die allen? En waarom, als het verschillend is... Wat is dan het verschil in de praktijk? En het antwoord is, er is geen verschil. Het duidt allemaal op de werking Gods in onze harten. Maar die is niet gericht op de wereld. Die is gericht op onze broeders en zusters. Op de gemeente. Op die anderen die wedergeboren zijn... en verwekt zijn door het onvergankelijke zaad. Namelijk het woord Gods enzovoorts. Zie? En dat is de werking van een onzienlijke God in ons. Ik heb altijd wat moeite gehad met Pat Boone. Nee, niet met Pat Boone. Pat Boone, toen ik nog een jaar of 10, 11, 12 was... dacht ik, als ik ooit zou willen zingen... dan zou ik willen zingen zoals Pat Boone. Maar ja, nee, niet met in die rockversies... maar dat die hymn zong en zo, geestelijke liederen... En nog altijd vind ik het een prachtige stem. Al zijn er nog wel een paar die zoiets kunnen. Maar dat wist ik toen nog niet. Maar die zong dan My God is Real. En God is echt. Mijn God is, bestaat echt. My God is real. Het is de ware God. Maar hoe weet je dat dan? Ja, because I can feel him deep in my soul. En dan dacht ik, ja... Als je daarvan afhankelijk bent, of God echt is omdat je hem kunt voelen, diep in je ziel, dan kon ik als 10 of 11-jarige niet begrijpen. Want hoe voel je dat? En wat ik u nu sta te vertellen is toch wel zoiets, maar nou beter toegelicht. Dat is dat van een bloedkruid waar je niet gaan kan. Op een of andere wijze leer je in de praktijk... dat je onderdeel uitmaakt van dat geheel van het werk Gods... van de werking van de liefde Gods tot opbouw van zijn gemeente. Enzovoorts. En daar kun je niet aan onttrekken. Dat is je leven, dat is je familie, dat is... Enzovoorts. En die wereld om ons heen... De Bijbel is er niet positief over. Die zegt, de wereld moet zichzelf zien te redden, omdat ze geen redder willen. Dus ja, laat de doden hun doden begraven. Zo'n normale gang van zaken, daar is ook verder niks tegen, enzovoorts. Maar het is onze wereld niet meer. We hebben een andere burgerschap ontvangen. Een ander paspoort, zeg ik altijd met dank aan John Buurman enzovoort. Want dat is een andere omstandigheid waarbinnen wij verkeren. Zie? Iets hogers. Iets wat niet aan de ijdelheid onderworpen is. En dus staat er in de Bijbel, wij hebben dus altijd goede moed. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. En daar hebben wij het nu over. Zie? Je kunt theoretiseren over de vraag, is iemand een kind van God? Wel, zegt Johannes, dat merk je, want er blijkt uit dat hij liefde heeft voor de broeders. En van onszelf, liefde voor elkaar. En als we dat vaststellen, dan blijkt dus dat God inderdaad in onze harten woont. En dat we ons verbonden weten met mensen met wie we verder totaal geen contact hebben. Die niet onze vrienden zouden geweest zijn, niet ons sociale milieu of wat dan ook. Maar het zijn onze broeders en zusters. Met dezelfde hoop, dezelfde toekomst en we moeten er nog een eeuwigheid mee doen. Dus ja, en dat verandert de zaak, lijkt mij. En dat verandert daarna wel degelijk ook onze emoties, onze gevoelens. Zie? En dus, vers 13, want we schieten wel op, we hebben al twee versen besproken. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En zijn geest is zijn leven, zijn gezindheid, zijn onzienlijke kracht, die inderdaad tot uitdrukking komt in dat wij elkander lief hebben, maar natuurlijk ook in dat wij zijn geboden lief hebben of zijn woord bewaren, of hoe het maar heet. Zie? En let op de herhaling steeds weer van hieraan kennen wij. Hieraan weten wij. Hoe weten we dat nou hieraan? Maar het komt steeds op hetzelfde neer. Zie? En weer wordt een draad opgenomen. Wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Dat is nog heel wat meer dan verzoening voor zijn volk. Dit vers sluit dus wel aan bij Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Enzovoorts. En Johannes zegt, wij hebben het aanschouwd. En u begrijpt waarschijnlijk ook dat we dan nog steeds niet verder zijn dan 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben. En toen hebben wij vastgesteld, wat heeft Johannes dan gezien? En wat hebben de apostelen dan gezien? En het antwoord is, de opgestane Jezus. De Christus, de vervulling van alle beloften Gods. En het is natuurlijk weer hetzelfde als Johannes 1, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 14. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid, de opgestane, aanschouwd. Vol van genade en waarheid, enzovoort. En de heerlijkheid van de enige geborene en wat het maar was allemaal. Petrus zegt ook zoiets trouwens, maar die neemt een andere route, die eigenlijk nog mooier is. Want die zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We hebben het gezien namelijk. Niet maar een leer, hoewel het heel populair is in evangelisch christendom te zeggen, wij volgen niet een leer, maar wij volgen de Heer. Maar ja, wij volgen eerst een leer over de Heer. Maar die apostelen, die hebben ook gezien die leer. Dat wil zeggen dat al Gods beloften vervuld worden in het verzoeningswerk en uiteindelijk de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Daarom heten ze maar niet profeten of apostelen. Ze heten getuigen. En getuigen kun je alleen over dingen die je gezien, gehoord, aanschouwd, geroken hebt, weet ik het, aangetast hebt. die je met je eigen zintuigen hebt waargenomen. En dat is wat Johannes hier dus ook zegt. Hè? Wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Natuurlijk. Maar de zin loopt verder. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Ik weet het, dit is niet nieuw. U denkt, dit hebben we allemaal al gelezen. Dat klopt in de voorgaande hoofdstukken. Precies hetzelfde, maar het wordt herhaald omdat het zo zeker is. Dit is een historisch feit, enzovoorts. Kortom, het blijft zo dat als je gelooft dat Jezus de Zoon van God... Begrijp je me goed? Jezus, dat is niet zomaar iets. Dat is de naam van die ene persoon die in de tijd in Bethlehem geboren werd. En gij zult zijn naam heten Jezus. Die Jezus en geen andere. En dat hij de Zoon van God is, dat kan alleen wat betekenen als die term Zoon van God een specifieke titel is. Een bekende titel. En dat is hij ook, want hij komt uit het Oude Testament. Kortom, dat Jezus is degene die zijn rechten en plichten eventueel ontleent aan Adam. Aan de Zoon des Mensen wordt het dan. En die tegelijkertijd niet alleen de Zoon van Adam is, maar onder andere ook de Zoon van David. Die uit 2 Samuel 7. En vervolgens ook de Zoon van God in die volgorde. Want in die volgorde staat het in de Bijbel. U leest er maar na in 2 Samuel 7, waar aan David gezegd wordt dat hij een zoon zal hebben. Waarvan God zegt, en ik zal hem tot vader zijn. Er staat niet, ik zal zijn vader zijn. Dat had gekund, maar het staat er niet. Er staat, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Ik ben nog altijd blij met de statenvertalers die deze dingen eigenlijk geschreven hebben in strijd met wat ze geacht werden te geloven. Want dat moest van Dordrecht. Van de formulieren moest dat. Maar ze hebben echt geschreven, David zal een zoon hebben. En die zoon van David, daar zegt God van, en hij zal mij tot zoon zijn. Later dus, eerst krijgt David een zoon en daarna, hij zal mij tot zoon zijn. En ik zal hem tot vader zijn. Dat spreekt dus niet eens over afstamming en verwekking. Het spreekt over erfrecht. Toch? Dat kan niet anders. Want hij was al verwekt en is al de zoon van David. Maar daarna wordt hij ook nog tot zoon van God gesteld. Ik zeg niks bijzonders. Het is in Romeinen 1 vers 4 staat het ook. Dat hij naar het vlees is uit het zaad van David. Maar dat hij zoon van God is op grond van zijn opstanding. Nee, er staat die krachtelijk bewezen is, maar dat staat er niet. Er staat die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Daar hebben de vertalers wel een steekje laten vallen. Ja, want het moest van de formulieren van Dordrecht. Dat hebben ze vertaald met die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. Nee, er staat die krachtelijk verordineerd is. Orizo. Elders ook vertaald met verordineren. Aangesteld. Zoals wij verordineerd zijn tot zo'n stelling. Wij zijn het nog niet, maar het is de bedoeling dat we dat later worden. Dat betekent het. En dat betekent het met de Heer Jezus ook. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. Naar de geest der heilige geest, der heiligmaking. Uit de opstanding der doden, enzovoorts. Romeinen 1 vers 4 was dat. Kortom, wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Let op dat het getuigenis niet betrekking heeft op de geboorte van Jezus en of ze daar getuigen van waren, want dat moet soms ook bij geboorteaangifte. Als je dat gaat doen, dan vragen ze, was je erbij? Want Nee, officieel wel. Ik weet niet hoe het nu gaat. Het is te lang geleden, wat mij betreft, dat ik daarmee te maken had. Maar ik zie dat nog wel eens in geboorteakten, oude geboorteakten. Er staat dan in of er iemand bij was. En op grond waarvan iemand meldt dat mevrouw die en die bevallen is van een zoon. En, of van een meisje, dat kan natuurlijk ook. Maar dan gaat er wie erbij was. En bij overlijden gebeurt dat trouwens ook. Maar zij waren getuigen niet van zijn geboorte. Daar waren ze niet bij, namelijk. Ze zijn getuigen van zijn opstanding. Ze hebben het opgestaan en gezien. Zie? Dat wil zeggen, het is niet maar een fabeltje. Geen kunstig verdichte fabel, zoals Petrus zei. Maar we hebben het aanschouwd. En wie dat beleidt, dat Jezus de Zoon van God is en dus inderdaad uit de dood is opgestaan en zo tot zoon is gesteld, om met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, uit Psalm 2, een enige malen aangehaald in het Nieuwe Testament, waaronder Handelingen 13 en natuurlijk Efeze 1, vers 5, Hebreeën 1, vers 5, Hebreeën 5, vers 5 ook, geloof ik. Ik weet het niet zeker, want dat gaat me ook te snel, maar dan heb je wat om te checken of deze dingen al zo zijn. Maar je kan hem niet missen. Als je dat gelooft, dan staat er, God blijft, God woont in hem en hij in God. Als je gelooft dat de oud-testamentische profetie, het woord van God, de geboden Gods, de beloften Gods in Christus, de opgewekte Jezus, ja en amen zijn, dan woont hij in u. Dan woont God in u, dan woont zijn liefde in u. En of het tot uitdrukking komt, ja. Of wat in de mens is tot uitdrukking komt, hangt af van of die mens daar ruimte voor geeft in zijn leven. En dit is het moeilijkste onderwerp, omdat het ook een onderwerp is buiten de Bijbel, onder ongelovigen, de vraag naar of wat in de mens is ook naar buiten gebracht wordt. En of dat zou moeten, of juist niet. Wordt een mens gelukkig als hij wat in hem is naar buiten kan brengen, ongeremd? Wordt een mens daar gelukkig van? Nou, sommigen wel, maar de rest van de mensheid dan niet. Dus ja, dus moet wat in de mens zit onderdrukt worden? Ja, dat noemen we beschaving. Bildung, in het Duits, veel sterkere uitdrukking. Met dank aan Bettex. Bildung. Beschaving. Dat is het probleem van de mens. Moet wat erin zit eruit komen of moet het onderdrukt worden? Voor beide zijn tegenwoordig pilletjes, heb ik begrepen. Met de een vallen de remmingen weg. En misdragen de mensen zich zodanig dat je meteen weet dat het zondaren zijn van geboorte. Dus moet maar onderdrukt worden. En daar zijn ook pilletjes voor. Maar dan wordt ook alles wat wij wenselijk achten in de mens net zo goed onderdrukt. Dan wordt hij een zombie. Het ideaal van elke overheid, dat het volk bestaat uit zombies die op hun tijd de belasting betalen. En hun afval scheiden natuurlijk. Maar dat even terzijde. Ja, toch? En daartussenin, nou ja, daar praten ze altijd over. Over wat we wel moeten en wat we niet moeten, enzovoorts. En soms denk ik dat wij mensen zo opgevoed zijn, zal ik maar zeggen, dat we geleerd hebben alles te onderdrukken. Want alles moet volgens protocollen en volgens ethiek en wat het maar is. Dat heet religie allemaal. En dat we daardoor stikongelukkig worden, natuurlijk. En aan de andere kant dat we te dicht op elkaar wonen in Nederland om ons ongeremd uit te leven. Zeg het zo goed. Op een eiland moet je dit probleem helemaal kennen. Af en toe moet je eraf willen, toch? Van dat eiland. En de ruimte zoeken. Er blijven moeilijke dingen. En hoe wij als gelovigen uitdrukking moeten geven aan het leven van Christus in ons. Ja. Ik kan het u niet vertellen, maar ik kan het u ook niet vertellen in verband met de natuurlijke mens. Daarvoor zijn we allemaal te verschillend. En dat is nou weer het aardige, want je wilt toch niet dat we allemaal fietsenmakers zijn? Toch? Dat is niet goed, toch? Allemaal visboeren. Nee, dat kan toch ook niet? Maar ja, je hoopt alleen dat de Fransen dat niet waren. Maar visboeren, maar toen maar. Ja, we bedoelen toch niet allemaal gelijk. We hebben allemaal onze verschillende plek. Daarom zijn daar ook moeilijk regels voor te stellen. Of ze worden heel abstract en academisch, daar kun je er nog niks mee. Zie? Je moet dat zelf leren. Om je grenzen te kennen, daar spreekt de Bijbel over. Over de matigheid, de maat van onze verantwoordelijkheid, van onze geestelijke gaven heet dat. Aan de andere kant worden we niet te min aangemoedigd om dan toch onze gaven te besteden. Dat wil zeggen ruimte te geven aan het werk van de Heer in ons en door ons. En dat is wat het is. Ik kan daar niet meer over zeggen. Maar het lijkt mij genoeg voor u om er weer een poosje over na te denken. Dus wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ons bewust mogen zijn dat we uw kinderen zijn. En dat waar wij de Heer Jezus Christus kennen als uw Zoon en daarmee degene aan wie al het oordeel en alle macht gegeven is in hemel en op aarde, dat wij daar deel uitmaken van dat volk van eerstelingen dat u zich vergadert uit de volkeren. Een volk van eerstelingen voor uw naam en in de hemel opgeschreven en geroepen, verordineerd tot zo'n stelling. Wij zeggen u dank voor zo'n grote zaligheid die wij wellicht onder woorden kunnen brengen, maar die we dan toch niet kunnen vatten, omdat het ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Maar we danken u dat wij uw woord hebben, zwart op wit, en dat u op velerlei wijze tot ons spreekt door deze bladzijden die we ook vanavond voor ons hadden liggen. Wij danken u te mogen leven als vreemdelingen weliswaar voor deze wereld en dus de gang van zaken in de wereld van zekere afstand beschouwend, maar aan de andere kant beseffend dat wij deel uitmaken van de intimiteit van uw volk, uw lichaam, dat wil zeggen deel uitmaken van die gemeente van eerstgeborenen, voor dat gelovig overblijfsel dat u zich verkoren hebt uit deze wereld voor toch wel een zeer bijzondere plaats in uw komende koninkrijk. Wij danken u dan dat we daarnaar, naar die heerlijkheid, mogen uitzien. En vragen u in alle nederigheid, bewaart u ons dan voor de boze. Bewaart u ons voor de duisternis en de verzoeking van deze wereld. En richt u ons oog, ons hart op u, om Christus wil. Amen.